Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf.
USA! USA! USA!
Met Paul Janssen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Paul, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Om direct in kerstthema te beginnen, de universiteitsrel, ja, dat begint de gift that keeps giving te worden. Wat begon met niet willen veroordelen van oproepen tot genocide door de hoofden van 3 prestigieuze universiteiten, is inmiddels beland in een strijd over plagiaat. Paul, praat ons even bij.
Ja, je zou dit inmiddels wel de slag om de universiteitsvoorzitter kunnen noemen. En dat gaat dan om Claudine Gay, dat is de voorzitter van Harvard. Dat is nou ja, toch wel echt de topuniversiteit hier in de VS. Niets ten nadele van andere hoog aangeschreven universiteiten. En mevrouw Gay was een van de 3 voorzitters, zoals zij al zei, die dus voor het congres getuigde in de zaak over antisemitisme, wat de kop opstak op campussen na de aanval van Hamas tegen Israël. En die 3 voorzitters wilden een vraag toen van een congreslid of een oproep tot genocide in strijd was met de gedragsregels. Dat wilden zij niet hardop veroordelen. Verloren zich in allerlei procedurele regeltjes en allemaal duikgedrag. En dat is nogal, dat heeft nogal een staartje gekregen. Mm-hmm. Een van de 3 voorzitters is inmiddels weg. De andere 2 mogen nog blijven zitten, maar Claudine Gay is inmiddels wel kop van jut geworden. En er is namelijk naar buiten gekomen dat er al wat langer een onderzoek wegens plagiaat naar haar loopt. En plagiaat, dat is wel de wetenschappelijke doodzonde ten top.
Ja.
Daar is aanvankelijk nogal zalvend op gereageerd door het bestuur van Harvard. Die heeft gezegd, nou ja, dat mevrouw Gay op eigen initiatief 2 aanpassingen zou doen in haar werk, waar er dan onduidelijke bronnen zouden zijn vermeld. Nou, daarmee leek de kous even af, maar inmiddels wordt het van kwaad tot erger. Er zijn nu beschuldigingen dat er 40 nieuwe gevallen van plagiaat door haar zijn gepleegd. Het is zelfs zo erg dat zij passages in haar dankwoord van haar proefschrift zelf heeft overgeschreven. En ik heb dat even nagekeken en dat is echt wel stuitend. Zelfs in een passage waarin zij haar familie bedankt omdat die haar verder dreef dan zij dacht dat mogelijk was geweest, is letterlijk overgeschreven van een proefschrift van het jaar daarvoor van iemand van Princeton.
Oh.
Nou, CNN is er inmiddels ook op gedoken. De nieuwszender die heeft eigen onderzoek gedaan. En daaruit komt naar voren dat er eigenlijk nog ernstige gevallen van plagiaat zijn dan het universiteitsbestuur nu zelf heeft aangekaart. De New York Times is er nu ook opgedoken. En belangrijker nog, het congres dat onderzoek naar antisemitisme was gestart, waarvoor dus die 3 universiteitsvoorzitters waren uitgenodigd om daar te komen getuigen en eigenlijk verhaal te doen over hoe zij daarmee omgaan. Dat congresonderzoek heeft nu ook alle correspondentie en stukken in deze affaire opgevraagd. Dus de plagiaatdeel van Claudine Gay wordt nu ineens ook onderzoek van de congrescommissie die eigenlijk bedoeld was voor antisemitisme. Ja, dat is natuurlijk een merkwaardige combinatie.
Zeker.
Maar dat geeft ongeveer wel aan hoe gepolariseerd het hier is.
Ja, dat is. Ik zit vooral ook heel te denken. Die mevrouw Gay, die moet toch wel bij zichzelf hebben gedacht. Had ik toen maar gewoon een normaal antwoord gegeven en de boel veroordeeld, en dan was dit hele gedonder niet aan het rollen gebracht.
Ja en nee. Dan dat had ze natuurlijk sowieso moeten doen. En dat was wel een tenenkrommend getuigenis hoor, wat zij en haar collega-voorzitters daar gaven destijds in het congres. Maar dat onderzoek naar haar wegens plagiaat, dat liep al. Alleen dat is pas toen deze hele affaire in de publiciteit kwam, is dit ook naar buiten gekomen. Dus ik weet niet of als die zaak voor het congres niet had gespeeld, of dit dan stil was gebleven. Ik vermoed het niet. Want er waren al sinds.
Iedereen gaat alles lezen en alles bekijken van haar. En
ja, kijk, het is wat wel interessant is. Er verscheen een opiniestuk in de Wall Street Journal. En daar werd eigenlijk uitgelegd van ja, Harvard zit hier wel echt met heel veel vingers tussen de deur. Want Claudine Gay is de eerste zwarte vrouw die benoemd is als voorzitter van Harvard. En dat was echt, wordt dan gezegd, een bewuste keuze. Zij is benoemd in het kader van die diversiteitsagenda, wat natuurlijk met name op universiteiten heel erg wordt aangejaagd. En dat raakt ook een dieper punt, wordt in het stuk betoogd, namelijk die van de affirmative action, het voortrekken van minderheden om ervoor te zorgen dat die diversiteit echt breder wordt toegepast in de samenleving. En een van de pijnpunten in dat beleid is natuurlijk al de langlopende discussie van of je dan ook lagere eisen moet stellen om die diversiteitsagenda te forceren. En ja, dan is natuurlijk de volgende vraag is van ja, maar wacht eens even, plagiaat plegen, dat valt toch niet in de categorie lagere eisen. Dat valt gewoon in de categorie wetenschappelijke fraude.
Ja.
Het aardige is ook, Thomas, dat als je kijkt naar de reactie uit de hoek van Harvard, die de hele tijd proberen tijd te rekken, terug te duwen. Maar nu eigenlijk bij herhaling, door die terughoudende aanpak, een vallend mes aan het vangen zijn. Ze hebben nu deze week aangegeven dat Gay opnieuw twee gevallen in haar werk heeft geüpdate, zoals ze dat mooi noemen. En het woord plagiaat wordt niet genoemd, maar de term duplicerende taal. Nou ja, dan weet je ongeveer wel hoe het is. Maar er is nu inmiddels ook door Harvard een onafhankelijke commissie ingesteld die haar werk gaat beoordelen. Nou, denk je dan, dan zal het al uiteindelijk allemaal wel goed komen. Hè? En ook met die nieuwe aanklachten die onder andere CNN heeft vermeld. Nee, niet helemaal, want het enige wat dat onderzoekscomité gaat beoordelen, tegen het licht houden, is haar gepubliceerde werk. Dus dat zijn wetenschappelijke artikelen. En deze mevrouw Gay, dat is een ander kritiekpunt, heeft geloof ik maar een dozijn wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, wat vrij weinig is voor iemand van die statuur. Terwijl CNN allerlei fouten in haar onderzoek heeft gevonden, onder andere in haar proefschrift qua bronvermelding.
En die worden dus niet onder de
loep. Die worden dan weer niet door die officiële Harvard-commissie onderzocht. Nou, en dat bedoel ik dus, daarmee probeer je dus de hele tijd iets te remmen wat eigenlijk niet meer te remmen lijkt. Ja. Dus Harvard loopt daarmee achter de feiten aan, beschadigt daardoor eigenlijk ook de eigen voorzitter, want die blijft maar in het centrum van deze storm staan. Ja. Aardig is wel dat de New York Times bij een rondgang onder professoren op de campus van Harvard vroeg van ja, maar hoe kijken jullie hier nou tegenaan? Want ja, even los van de politieke storm die er waait, is hier wordt toch met een academische andere maat gemeten dan zou moeten. En een reactie die terugkwam van de campus van ja, maar dit is een campagne van extreem rechts. Dus de regels van Harvard doen er minder toe. En de professor had gezegd, ze proberen het eruit te laten zien alsof er een woke dubbele standaard is op elite instituten. Het lijkt me dat ook exact het geval is. Als bij herhaling de voorzitter van Harvard op plagiaat wordt betrapt, dat met eufemistisch taalgebruik eigenlijk een beetje wordt weggemoffeld. Ja. Bij herhalingse aanpassingen mag doen. Zeker als je weet dat Harvard richting de eigen studenten vrij genadeloos is bij het plegen van plagiaat. Daar is eerder dit jaar ook door meerdere studenten over geklaagd. Daar kan je zelfs voor van de universiteit worden geschopt. Dus deze storm is nog bepaald niet over.
Tja. En weet je ook iets over hoe het met de belangrijke donoren gaat eigenlijk? Want Harvard, dat zal waarschijnlijk ook wel flink rekenen op geldinjecties van oud-studenten.
Ja, dat is en niet alleen oud-studenten, maar die zijn wel daarin heel belangrijk. Dat is in Amerika sowieso een groot ding. Hè? Mm-hmm. Ruim 50 miljard per jaar wordt er door schenkingen binnengehaald. Dat is een gigantisch bedrag. En bij Harvard is dat bedrag ongeveer, heb ik begrepen, 45% van de totale inkomsten. Dus het gaat om substantieel geld. En er zijn uit Joodse hoek is er al iemand van uit de Raad van Toezicht opgestapt uit protest tegen ja, toch wel de halfslachtige aanpak van mevrouw Gay. En een heel belangrijke donateur die heeft ook zijn steun ingetrokken. En dat schijnt de universiteit honderden miljoenen te kosten.
Tja, dan denk ik dat het de grote vraag wordt of Claudine Gay bij onze volgende podcast nog de baas van Harvard is.
Nou ja, je ziet dat Harvard zelf, zeg maar het bestuur van Harvard, die wil haar niet laten vallen. Omdat vanwege toch haar voorbeeldfunctie, zou je kunnen zeggen, als ze haar loslaten, dan zeggen ze daarmee eigenlijk, dan zijn ze niet alleen een bestuursvoorzitter van een zeer hoog in aanzien staand universiteit, zijn ze kwijt, maar dan zijn ze ook de persoon kwijt die de voorhoede is van die hele inclusieve diversiteitsagenda. Mm. En ja, als we daar de witte vlag moesten hijsen, dan kan dat nog wel eens verdere vervelende gevolgen gaan krijgen voor die toch wel progressieve voorhoede die deze agenda zo trekt.
Het wordt dus eigenlijk kiezen tussen twee kwaden voor ze.
Nou ja, het is in ieder geval een vlek waar ze in blijven wrijven. En waar Harvard helemaal niet meer goed uit gaat komen.
Nee.
En ik vermoed zomaar, dat was natuurlijk ook een beetje de teneur van het opiniestuk in de Wall Street Journal. Van ja, als Claudine Gay niet de eerste zwarte bestuursvoorzitter was geweest, dan hadden ze haar al lang laten vallen, weet je wel. Maar dat speelt allemaal wel mee. En het aardige is dat dan de mensen die tot haar verdediging komen, dat ze zeggen van ja, maar ze wordt juist vanwege haar huidskleur wordt ze aangevallen. En anderen zeggen nee, ze wordt vanwege haar huidskleur wordt ze de hand boven het hoofd gehouden. Ja, het is een weinig benijdenswaardige positie voor haar in ieder geval.
Dat zeker niet. Goed, to be continued, zeggen ze dan bij jou. En dan gaan we over naar de orde van de dag. Want rustig richting kerstvakantie, dat gaat er zeker niet aan jouw zijde, Paul.
Nou.
De steeds meer aan lager wal rakende Rudy Giuliani, die kreeg slecht nieuws. Is ook wat kritiek op de kerstversieringen van de First Lady. En in Colorado, ja, daar deed het lokale Supreme Court een buitengewoon spectaculaire uitspraak waarmee het Trumps verkiezingsplannen probeert te doorkruisen.
We've got some breaking news right now. The Colorado Supreme Court, get this, has just ruled on a challenge to Donald Trump's appearance on the state's 2024 ballot. I want to go straight to CNN's Paula Reed. Paula, what does this ruling say?
Well, this is a stunning ruling from the Colorado Supreme Court saying that Trump should not appear on the ballot in 2024.
Ja, Paul, het was een buitengewoon opvallende uitspraak, laat ik het zo zeggen, van het Colorado Supreme Court. Kan jij uitleggen wat daar allemaal precies gebeurde?
Ja, dat was vuurwerk. Vuurwerk voor de media en een politiek cadeau voor Trump. Want zo wordt dit vonnis door zowel democraten als republikeinen inmiddels geduid. Van, hij gaat hier nog meer van profiteren. En dit gaat zoals bij alle eerdere strafzaken zo'n beetje. Bij elke nieuwe strafzaak die tegen Trump is begonnen, zie je zijn populariteit in de peilingen stijgen. Wat natuurlijk in tegenspraak is met elke logica rond andere politici die hier zwaar onder zouden hebben geleden. Maar niet Trump, die toch in veel opzichten en ook in dit opzicht niet bepaald de gangbare politicus is.
Nee.
Ja, republikeinen schreeuwen dan moord en brand. Hè. Hier in het congres wordt gewoon niet eens verholen, maar wordt gewoon recht toegezegd van ja, hier zit de democratische hand achter. Nou, waar baseren ze dat dan op? De zeven rechters in Colorado van het hoogste college daar, die dit vonnis met 4-3 hebben genomen. Die zeven rechters zijn allemaal benoemd door democratische gouverneurs. Maar misschien nog wel belangrijker, Thomas, is dat je als je gaat kijken, wie heeft nou deze zaak aangespannen. Ik weet niet, heb jij dat nog op de radar staan? Want dat zijn veel mensen eigenlijk vergeten. En ik was het eigenlijk ook een beetje vergeten. Maar misschien weet jij het nog wel.
Nee, ik weet het eigenlijk ook niet meer. Nee.
Dat is een organisatie die heet Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Afgekort CREW. En dat is een actiecomité voor meer ethiek in de overheid. Hmm. Nou, ik ben eens even gaan kijken wie zijn nou de mensen achter CREW. Dan zit daar allereerst de voorzitter, Beth Nolan. En zij was een juridisch adviseur van Bill Clinton. Je hebt een vicevoorzitter, Wayne Jordan. En dat is een belangrijke donateur van de Democraten en ook van linkse actiegroepen. De vorige voorzitter, die verlegde de koers van de waakhond heel sterk naar een fel anti-Trump beleid. En je moet eens kijken dat ten tijde van Bush junior, toen die president was toen, heeft deze CREW-organisatie 41 zaken gestart, onder Obama 38. Mm-hmm. En ze zeggen dan, ja, onpartijdig, want zowel tegen democraten als tegen republikeinen, waar sprake was van corruptie of andere misstanden, begonnen zij een zaak. Maar overwegend waren dat toch wel republikeinen. Dan zullen zij weer zeggen, ja, maar die zijn ook vaker fout. Maar goed, laten we daar even uitblijven. Maar goed, dus 41 zaken onder Bush, 38 zaken onder Obama. En toen kwam Trump en in de eerste twee jaar al 180 zaken. En die vorige voorzitter die legde dus in 2018 zijn voorzitterschap neer, omdat hij kandidaat was namens de Democratische Partij in Minnesota. Dus je ziet een heel, heel sterke democratische hand in dit actiecomité dat die zaak is gestart. Nou mag een ieder mag een zaak starten. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de uitspraak en... Ja, de rechters die zijn ook in Amerika onafhankelijk. Maar wat wel echt opvalt, we hebben natuurlijk in Nederland ook wel discussie, met name uit de hoek van de PVV, die het heeft vaak over D66 rechters. Nou, hier, hè, zoals we vaker besproken hebben, zijn heel veel functies kleven gewoon aan een bepaalde partij. Mm-hmm. Maar rechters die toch echt wel onafhankelijk worden geacht, die worden hier door beide partijen heel erg in een bepaalde hoek geduwd. En dat zegt ook alles over de polarisatie hier in Zeker. Amerika.
Dat was natuurlijk ook überhaupt onder Trump. Die heeft, volgens mij is Trump de president die de meeste rechters heeft aangewezen in zijn periode. Er was natuurlijk niet voor niets dat de Republikeinen daar toen zo blij mee waren.
Zeker, en dat was in de Supreme Court. Daar heeft hij drie van de negen rechters inderdaad mogen benoemen. En dat maakt ook wel degelijk een verschil uit. Of ze met een conservatieve of een liberale bril naar allerlei zaken kijken die worden voorgelegd. Maar het is wel, weet je, je hebt ook hier in Amerika de trias politica, scheiding der machten. Met een uitvoerende macht die hier heel sterk natuurlijk in het Witte Huis ook zit. En de wetgevende macht, wat het congres dan is. En de rechterlijke macht. Maar daar wordt hier met voeten getreden. En niet alleen door politici die dus de rechterlijke macht ervan beschuldigen eigenlijk op partij te kiezen. Maar ook met een uitspraak als hier in Colorado, waarbij natuurlijk politici zeggen dat rechters op de stoel van de kiezer zijn gaan zitten. En daarmee dus ook de scheiding der machten schenden. Omdat, dat is ook een discussie die in Nederland vaker wordt gevoerd, dat rechters vaker op de stoel van de wetgever of de uitvoerende macht gaan zitten. Nou, hoe dan ook, het loopt hier hoog op qua emoties. En dat wordt nog verder versterkt, omdat de zaak Colorado is bepaald niet de enige. Er zijn nog soortgelijke zaken in 13 staten in Amerika. Er zijn al meerdere zaken ook afgewezen door hoge rechtshoven in de staten. En je hebt, dat is misschien wel verwarrend voor de luisteraars, je hebt in elke staat heb je een Supreme Court, een hoge rechtshof. En daarboven staat dan weer het federale hoge rechtshof, de Supreme Court. En het federale hoge rechtshof, dat is echt hoger dan dat kan je niet gaan bij de rechterlijke macht. Dus daar houdt het uiteindelijk echt op. Maar goed, er lopen dus nog zaken in 13 staten. Aardig is dat in New York de Democraten, een Democratische senator, nu heeft gezegd, nou, we're next, weet je, naar Colorado. Mm-hmm. Dus die willen nu ook weer een zaak beginnen en hebben een brief naar een kiescommissie geschreven om Trump te weren. Dus ook daar zie je dat Democraten met weinig verhullend taalgebruik gewoon openlijk proberen om Trump van de stembiljet te weren. En ja, dat kan je toch niet loszien van de peilingen, waarin steeds vaker blijkt dat Trump niet alleen ver voorblijft op zijn republikeinse concurrentie, maar ook president Biden inmiddels verslaat in de peilingen. Ja. Dus het kan nog heel spannend worden het komende jaar. En niet alleen bij de stembus, maar vooral in de aanloop daarnaartoe.
Nou ja, zeker. Maar wat ik het vooral het vreemde vind, Colorado heeft nu verboden dat Trump op het stemformulier staat. Dan zijn er nog 13 staten waar dat wellicht ook gaat gebeuren. Maar uiteindelijk gaat het allemaal naar dat Supreme Court waar je het net over had. Het federale Supreme Court. En de kans is aanzienlijk dat die gehakt maken van die beslissingen.
Ja, en daarom is het ook denk ik goed dat de Supreme Court nu aan zet is. Want die kan dan eigenlijk voor eens en voor altijd duidelijk maken of hier een grens wordt getrokken. Of niet. En of Trump mee kan doen of niet. Want de basis natuurlijk voor het vonnis in Colorado is die opstandclausule uit de grondwet. Hè? Mm-hmm. Dus Colorado Hoge Rechtshof met 4-3 heeft geoordeeld dat Trump met zijn acties, met zijn opruiende taal op die bewuste 6 januari 2021, de dag dat het Capitool in Washington door boze aanhangers van hem werd bestormd, dat Trump met de opruiende taal die dag tijdens een toespraak voor die betogers heeft gehouden, zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van de regels uit de grondwet die voorschrijven dat iemand die de eed heeft afgelegd op de grondwet zich niet mag schuldig maken aan acties die vallen in de categorie rebellie of opstand. Nou, dat is een verwijzing naar de Amerikaanse burgeroorlog uit die tijd. Mm-hmm. Om te voorkomen dat zuidelijke politici op het plus zouden belanden. Maar wordt hier eigenlijk afgestoft en op Trump toegepast. Nou is het wel interessant dat 3 van de 4 rechters in Colorado het niet eens zijn met dat vonnis. En zeggen ja, wij kunnen als hoogste rechtscollege in Colorado Trump niet weren van stembiljet. Want Colorado gaat natuurlijk niet over de nationale verkiezingen. Die gaat alleen over het rechtsdomein in Colorado. Mm-hmm. En kunnen dus zeggen van Trump is niet geschikt om weer terug te keren tot het Witte Huis. En dat betekent dat hij in Colorado van stembiljet wordt geweerd. Want daar zit hun juridische positie natuurlijk en niet federaal. Maar in ieder geval 3 van de 4 rechters zijn het niet met het vonnis eens. Ze zeggen ja, wij kunnen deze uitspraak eigenlijk niet doen omdat Trump helemaal niet veroordeeld is voor enig vergrijp in de rebelliezaak. En sterker nog, in de federale aanklacht die door aanklager Jack Smith in Washington is neergelegd. En die zaak die komt ook voor later in 2024. Wordt helemaal niet verwezen naar dit vergrijp uit de grondwet. Dus dat is ook een merkwaardige gang van zaken. Dat toch 4 van de 7 rechters in Colorado hebben gezegd. En wij vinden het toch zwaar genoeg om dit vergaande vonnis uit te reiken. Nou, alle ogen zijn dus inderdaad gericht op de Supreme Court, het federale Hooggerechtshof. En dat moet zich ook al uitspreken over de vraag of Trump eigenlijk immuniteit geniet voor zijn uitspraken op die bewuste 6 januari, omdat hij toen president was. Nou, alle ogen zijn dus de komende tijd hier in Washington gericht. En de vraag is even, wat betekent dit nou voor die primaries, voor die voorverkiezingen? In Colorado heb je 2 opties. Als het Hooggerechtshof, het federale Hooggerechtshof het vonnis vernietigt, nou, dan kan die primary gewoon doorgaan. Maar als dat niet gebeurt, en dat heeft de Republikeinse Partij inmiddels al aangekondigd, dan schrappen ze hun primary, is nu de gedachte. En dan maken ze er een caucus van. Nou, het verschil tussen een primary en caucus is een beetje een technisch verhaal. Maar het komt er neer, een primary voorverkiezing, dan gaan de Republikeinse geregistreerde kiezers naar het stemhokje en zien op een lijst de namen staan en vinken dan aan wie ze willen. Bij een caucus is er geen formele stemprocedure in een hokje, maar dan heb je een serie georganiseerde lokale debatten waar via hand opsteken wordt geteld wie uiteindelijk de winnaar is. Dus dat is een meer informele manier waarmee de Republikeinse Partij denkt en eventueel vonnis in hun nadeel te kunnen omzeilen. Ik vraag me af of het houdbaar is, maar dit is de gedachte bij de Republikeinen.
Wel ja, we hebben het al vaak gezegd in deze podcast. We gaan het zien en we gaan het allemaal meemaken. Het wordt in ieder geval reuze spannend volgend jaar, schat ik zo.
Ja, en Thomas, zoals jij terecht zegt, bij het federale Hoge Rechtshof, waar Trump een aantal benoemingen heeft kunnen doen, daar is de
drie
meerderheid.
Drie van de negen, hè? Dus dat
ja, die... en de meerderheid is van de rechters is conservatief. Wordt dan gezegd, dus de kans is reëel, zoals je ook al aangaf, dat die dit hele vonnis van tafel veegt. Ja, en dan ligt alles weer open.
Precies. Spannend, spannend, spannend. Goed, van Trump is het natuurlijk een klein stapje naar zijn voormalige, ja, voormalige rechterhand eigenlijk, hè. Rudy Giuliani.
This morning, Rudy Giuliani, former President Trump's one-time attorney, ordered to pay nearly $150 million to two former Georgia elections workers after they say he ruined their reputations with lies about the 2020 election.
Ja, die kreeg slecht nieuws. Zo kunnen we het wel omschrijven, ja. Toch, Paul?
Ja, ja, ja. Die kreeg even een vonnis aan zijn broek van $148 miljoen. Hallo, bent u daar nog?
Toe.
En dat allemaal in een rechtszaak na valse beschuldigingen van verkiezingsfraude die hij aan het adres van twee verkiezingsmedewerkers had gedaan. En ja, die pikte dat niet. Die zijn naar de rechter gestapt en de rechter heeft de twee vrouwen in het gelijk gesteld. En dus moet Giuliani, die al financiële problemen had door niet alleen strafzaken en andere zaken... Rond Trump, zijn politieke baas in het verleden, waar hij ook de belangrijkste advocaat van is geweest, maar ook door een dure scheiding. Mm-hmm. Maar goed, daarover straks meer. Maar in ieder geval, dit is echt een loeizwaar vonnis voor Giuliani. Die ging ook meteen daarop reageren. Zei, dit is een groot complot. En hij dankte zijn vader en Jezus Christus, gemakshalve, maar even.
Ik wist niet
mee.
dat hij zo'n heren was, Giuliani.
Ja, precies. En hij vond het een absurd vonnis. Nou, meer van dat soort uitspraken. Die twee verkiezingsmedewerkers, dat zijn trouwens een moeder en dochter, die zijn toen meteen opnieuw naar de rechter gestapt. En zijn weer een zaak gestart omdat zij vinden dat hij met die uitspraken hun opnieuw in de kwaad daglicht stelt. Zijn reactie hebben ze meteen, net zoals toen eerder bij Trump is gebeurd in die zaak in New York, weet je wel. Tegen de vrouw die hem beschuldigde van seksueel misbruik.
Okay, Carol.
Trump daar ook iets laatdunkends over gezegd. Van ik ken deze vrouw niet en ik val niet op haar type of zoiets. En toen stapte zij ook weer meteen naar de rechter. Nou, dat hebben deze twee verkiezingsmedewerkers dus ook gedaan.
Ja, en het smaak te pakken natuurlijk.
Ja, nou ja, weet je, 148 miljoen gedeeld door 2, minus wat kosten. Dus deze dames zijn steenrijk in één keer. Als ze tenminste hun geld krijgen.
Precies. Want
dat is natuurlijk de grote vraag. En de rechter heeft daarom nu ook aanvullend gevonden dat Giuliani meteen moet betalen. Nou, we hebben wel vaker gezien dat er natuurlijk in Amerika duizelingwekkende bedragen aan schadevergoeding worden uitgekeerd. En de vraag is, ja, waar gaat Giuliani, de gevallen oud-burgemeester van New York, die man is toch in 20 jaar tijd van een hoog in aanzien staand bestuurder.
9/11 was hij de burgemeester.
Ja, hij was toen de grote man en de grote leider waarvan men zei, dat kan wel eens de volgende president worden.
Dat is waar eenmaal.
Maar inmiddels nadat hij de 80 en zit hij toch wel op zwart zaad. Wel aardig is dat de New York Times een verhaal bracht waarin naar voren komt op basis van rechtbankstukken. Dat geeft even een inkijkje in de financiële situatie van Giuliani. Dat hij in 2018 had hij, hou je vast, 1,2 miljoen cash op de bank staan. En een schuld van $40,000 aan creditcards. Dus hij was ook de trotse bezitter van een reeks huizen. Dus het ging heel goed met meneer Giuliani. 2018, dat is nog maar 5 jaar geleden. Maar dat jaar verruilde hij zijn advocatenkantoor in en ging hij voor Trump werken. Nou ja, toen is het hard achteruit gegaan. Een jaar later, dus in 2019, was die liquide middelen waren van 1,2 miljoen naar 400.000 gezakt. En zijn creditcardschuld was verdrievoudigd.
Ach.
Vervolgens kwam daar de scheiding overheen met, let wel, zijn derde vrouw. En ja, dat heeft verder hem toch wel financieel genekt. Zijn liquide middelen gingen hard naar beneden. En hij is ook een deel van zijn onroerend goed in de scheiding kwijtgeraakt. En dat was nog allemaal voor alle aanklachten. Mm-hmm. En zeker voor dit vonnis. Dus het is de vraag, ja, hoe gaat het met meneer Giuliani verder? Zal die bijvoorbeeld faillissement aanvragen om betaling te ontlopen? Nou, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Maar het ziet er in ieder geval naar uit dat Giuliani is uitgespeeld.
Zeker. En het lijkt me toch ook voor die dames die 125 miljoen in het vooruitzicht hebben, van een kale kip kan je niet plukken. Dus die kunnen...
Nee, en boze tongen beweren natuurlijk dat dit ook precies de bedoeling is geweest. Hè? En dat sluit weer aan op het grote complot wat Giuliani zelf ook naar buiten roept. Van mensen die zich associëren met Trump, die worden gewoon tot poort van de hel vervolgd en financieel kapot gemaakt. Dus wat wel aardig is, dat er inmiddels naar buiten is gekomen. Ik vond dat toch wel veel zeggen. Dat omdat het een inkijkje geeft in waarom Giuliani over een groot complot spreekt. Het blijkt dat er uit rechtbankstukken dat er de afgelopen 3 jaar een FBI-onderzoek is geweest naar Giuliani. Of hij met de beschuldiging dat hij namens Oekraïense functionarissen illegaal zou hebben gelobbyd bij Trump om Oekraïense belangen te behartigen. En in ruil daarvoor zou Giuliani financieel zijn beloond. Nou, dat is nogal wat. Maar een drie jaar onderzoek, Thomas. Uiteindelijk is er geen aanklacht uitgekomen. De FBI nam 2 jaar geleden wel een laptop en allerlei andere zaken in beslag. Maar het heeft geen smoking gun opgegeven. Maar als zo'n zaak, en die komt dan even ergens terloops, bijna terloops in een artikel naar voren, als dat of in de media naar voren. En als je dat dan leest, dan denk je, ja, dan begrijp je wel iets meer over de denkwereld van deze oud-burgemeester, waarom hij achter elke boom een vijand ziet. Want als jij in stilte al 3 jaar onderzoek bent van een FBI... onderzoek en uiteindelijk is er dan geen enkele aanklacht, maar ze graven en ze graven en ze graven. Ja, dan ga je, dan kan ik me wel iets meer bij voorstellen bij dat hij overal een duister complot ziet.
Wel ja, het is in ieder geval een duistere kerst, denk ik, voor Rudy Giuliani. Ja.
Ja.
En dat brengt ons meteen op het volgende.
What's being called everything from bizarre to freaky to bananas. That's right. First Lady Jill Biden getting some strong opinions from social media over this year's White House Christmas video. So the theme is magic, wonder and joy and features members of a New York City-based dance troupe performing an interpretation of the Nutcracker suit.
Paul, Kerstmis in het Witte Huis. Ja, het traditioneel First Ladies, die kleden het huis aan. Of hoe zeggen we het? Ja. Versieren het Witte Huis.
Versieren het huis. Man, dat is een hele toestand. En zeker. Weet jij wanneer dat begonnen is?
Oh, dat is een goede vraag. Nee, ik zou het niet weten.
Dat is begonnen in 1929 onder First Lady Lou Hoover. 1929 was natuurlijk ook het jaar van de beurskrach. Aha. Dus dat is wel een interessante samenloop van omstandigheden. Maar goed, toen is de traditie
begonnen. Had dat met elkaar te maken, Paul?
Ja, je gaat, dat antwoord heb ik niet kunnen vinden. Maar je zou toch denken, nou, dat
het
wel...
Giuliani mensen... zou het wel weten. Maar goed, ja, ga verder. Ja.
Maar in ieder geval, toen is de traditie begonnen dat de First Ladies het hele Witte Huis gaan versieren met Kerstmis. Voor die tijd was er een boom. Maar de boom was er niet altijd, want soms omstreden. Oh. In 1899, zo heb ik gevonden, kreeg toenmalig president McKinley kreeg brieven om alsjeblieft geen kerstboom te nemen, omdat dat, let wel, on-Amerikaans zou zijn, want dat was namelijk een Duitse traditie.
Ai,
en
ja.
De boom is dat jaar ook verbannen naar de personeelsvertrekken bij de keuken. En ook Theodore Roosevelt, die had niet zoveel met kerstbomen. En zijn kinderen verstopten er toen een in een kast. En dat was begin 20e eeuw. Nou, in ieder geval, vanaf dus 1929 kwam die hele decoratie, werd elk jaar toch een traditie. Ook niet zonder relletjes. In 1998 meldde een oud FBI-agent dat de Clintons hun kerstboom een paar jaar eerder hadden versierd met condooms en drugsaccessoires. Nou, dat is toen onderzocht. Dat bleek een totaal broodje aap te zijn. En ook nog wel aardig, wat ik tegenkwam, is dat in 2008 werd een kerstversiering ontworpen door een kunstenaar uit Seattle. Die werd geweigerd wegens, zoals dat heet, inclusieregels. Want dat was namelijk een kerstbal van 23 centimeter met erop de tekst Impeach Bush. Nou, dat vond men toch iets minder geschikt voor de kerstgedachte. Nou goed, en dan hebben we het alleen nog maar over de boom. Hè? Waar trouwens ook sinds 1966 een wedstrijd wordt uitgeschreven. Dus het is echt een heel circus. En een circus, ja. Dat is ook wat Jill Biden ervan heeft gemaakt. Want die had tapdancers uitgenodigd van een dansgroep uit New York. Dorrance Dance. Met fleurige kostuums en daar een hele gelikte video van gemaakt door het versierde Witte Huis. Nou, critici die waren in alle staat, want die vonden dat hiermee kerstmis tot een soort carnaval werd gemaakt. En nou ja, tot slot, je herinnert je nog wel de vorige first lady, Melania Trump.
Ja,
ja, die kreeg bakken kritiek over zich heen. Nou, over van alles. Maar dus ook over haar decoratie van het Witte Huis.
Vond het ook niet zo heel mooi, Paul?
Vond je? Ik heb het nog zitten bekijken. Ik denk, nou, dat als ik dat afzet tegen wat mevrouw Biden ervan maakt, dan vond ik dat mevrouw Trump dat toch wel smaakvoller deed. Maar over smaak valt te twisten.
Dat is absoluut.
Ze had wel rode kerstbomen.
Ja, dat leek op een car wash.
Ja, nou ja, ze had een keer, dat geeft toch ook wel aan hoe de media ernaar kijken. Een kerstthema met bomen met druipende sneeuw van glas. En de pers had dat dan, die had daar weer een verhaal van gemaakt. Dat daarin haar verdriet te zien was. Dat ze in het Witte Huis moest leven. En natuurlijk vooral met die hork van de president getrouwd was. Maar goed, zo is er altijd wat te doen om kerstmis en het Witte Huis. Dus is dat ook iets wat wij stevast even in de gaten houden.
Ja, nou, ik heb die van Jill nog niet gezien. En dit jaar,
Je moet even gaan kijken op YouTube is het er te vinden. En dat is, ik zal verder niet oordelen. Maar oordeelt u zelf en kijkt u vooral even.
Ik ben benieuwd. Dan Paul, het mediamoment van de week. Het is eigenlijk wel misschien wel ongebruikelijk. Meestal gaan we over politieke onderwerpen. Maar we gaan nu bij sport.
With Travis's mom Donna. I mean, I think the secret's out.
Who's she here to see?
I mean, I think the secret's out. I think we can play matchmaker and put the rumors to rest. I think they are officially a couple and... I think the internet right now is going insane.
Paul, vertel.
Ja, sport en entertainment.
Ja, dat is...
We moeten het even hebben over... Ja, toch wel de relatie van het jaar tussen Taylor Swift... Zeker? De mega, mega popster en de ster van het American Football... Travis Kelce. En hij is een ster bij Kansas City Chiefs. En zij is een sterrenstelsel op zich natuurlijk. Hè?
Ja.
Person of the Year van Time Magazine, Taylor Swift... Ja, een concertreeks die 1,5 miljard heeft opgeleverd. Oeh. Daarmee heeft ze alle records verslagen. Ik geloof dat op 2 Elton John stond met 900 miljoen. Ook niet, zou ik het ook voor doen, ook niet misselijk. En ik heb wel beelden gezien van hier in Amerika van haar concertreeks in van de joekels van stadions. En dan staan er gewoon ook echt nog honderden, zo niet duizenden fans buiten die geen kaartje
Swifties,
konden machten.
Paul,
Swifties,
dat.
Heel goed Thomas. De Swifties heten ze. En die staan op de parkeerplaatsen mee te zingen. Dat is echt,
ik lees ook altijd dat er aardbevingen veroorzaakt worden. Hè? Omdat ze allemaal staan te springen tegelijkertijd.
Ja, nou, dat doet me toch iets te veel denken aan verhalen over als alle Chinezen tegelijkertijd...
Nee, het is dus niet echt, maar dat dan ergens op van die hele gevoelige meetapparatuur is dat dan te zien als dat gaande
nou,
is.
Ja, als je meetapparatuur maar gevoelig is, dan kan je uiteindelijk alles meten, geloof ik. Maar in ieder geval, hoe komen we nou bij ons mediamoment op dit droompaar? Nou, dat heeft alles te maken met de nieuwskoppen die je hier langs ziet komen. Ik zal er een paar opnoemen. Swift en Kelce spenderen de kerst samen. Swift niet blij met scheidsrechter tijdens Chiefs wedstrijd.
Oh.
Zij Swift het F-woord tijdens de wedstrijd. Kelce vliegt naar show Swift in Zuid-Amerika. En deze week moeten mannen hun haar verven. Kelce denkt van wel.
Ja, Paul, en ik heb volgens mij ook niet in de laatste plaats dat de NFL, de voetbalcompetitie waarin Kelce speelt, die hebben dit ook helemaal aangewakkerd, dit vuurtje. Want ik zag op, ik volg ze op Instagram, NFL. En zodra zij met elkaar te zien waren, toen Taylor Swift op de tribune zat, dat heeft de NFL heeft dat buitengewoon geventileerd naar buiten. Die wilden echt laten zien, dit is een koppel. Dus die hebben er ook baat bij, denk ik.
Zeker. Volgens de expert heeft deze amoureuze affaire, de NFL, dus dat is zeg maar de eredivisie van het Amerika-voetbal, 122 miljoen aan waarde opgeleverd. Wow. Er zijn heel veel jonge fans bij gekomen. De shirtverkoop van deze speler met nummer 87 is met 400% gestegen. Wow. Sinds hij arm in arm mag lopen met de popster.
En, maar dan lopen ze allemaal tienermeisjes lopen daar dan nu in rond.
Ja, dat is, de reclamewereld vindt dat dan weer interessant. Ja. Want die richt zich met name op een jonger publiek. Omdat die impulsiever zijn bij aankopen. En dus is meneer Kelce inmiddels in 375 reclameuitingen dit seizoen voorbijgekomen. Wow. En hij verkoopt verzekeringen, hij verkoopt soep en hij verkoopt, trommelgeroffel, Bud Light. Nou ja, daar hebben we het natuurlijk ook, vaker over gehad. Wel aardig is dat de NFL-ster is volgens de lijsten 30 miljoen waard en Swift, hou je vast, 1,1 miljard. Dus ja, zij is een powerhouse, echt ongelooflijk. Ja. En als je hebt het wel vaker gehoord over het fenomeen voetbalvrouwen. Nou, je zou hier kunnen zeggen dat meneer Kelce een popman is of een popsterpartner is. Want precies. Hij kan amper in haar schaduw staan.
Dat zeg je mooi. Nou, ik wens ze een buitengewone fijne kerst samen toe. Volgende week. Kerst, het is eindelijk, het is er. Ik bedoel, het is eigenlijk het begin nu. Wat hebben we? Staat er nog iets op de rol, politiek gezien?
Nee, hier ligt alles stil tot begin januari. Mm-hmm. Want men pakt de draad wel weer heel snel op. Maar het is nu tijd voor de feestdagen. Happy holidays, zoals ze hier dan zeggen.
Juist.
Want Merry Christmas wordt hier en daar toch vermeden. Volgens Trump is dat ook weer een politieke agenda. Maar dat is misschien voor een andere keer. Het is de tijd voor familie, voor gezellige dingen doen. En dus ook iets zoals de familiefilm of de kerstfilm.
Ja, de kerstfilms.
En ik kwam daarop, want ik zat naar CBS te kijken. En het is wel geen kerstfilm, maar het is wel een familiefilm. Of eigenlijk een volwassen film. Ik zou het niet aanraden om deze met je kinderen te kijken. Maar CBS die ging met Billy Crystal terug naar een beroemde lunchroom waar hij een scène uit een film schoot met Meg Ryan. En dan weet jij denk ik wel uit welke film dat was.
Dan hebben we het over When Harry Met Sally.
Ja, fantastische. Een van mijn favoriete fantastische film uit 1989. En daar zit een iconische scène in die lunchroom in Manhattan. Dat is Katz Delicatessen. Dus als je er nu naartoe gaat, hartstikke leuk. Maar neem even de tijd, want er staat stevast een rij voor de deur. Ja. Sinds die filmscène. Maar goed, daar speelt zich de scène af waarin zij luidruchtig etaleert ten overstaan van een volle zaak. Dat een neporgasme nogal overtuigend kan zijn. Na afloop van haar performance, om het maar even zo te zeggen, zit er een oudere vrouw in de film aan een tafeltje verderop en die bestelt bij de ober dan die zegt: ik wil precies hetzelfde wat zij heeft gehad.
I'll have what she's having.
En het aardige is dat CBS ging dus terug met Billy Crystal naar die lunchroom. En daar hangt dus, want die buiten dat natuurlijk genadeloos uit dat zij in die film worden genoemd. Dus daar hangt een bordje bij de bewuste tafel met de tekst: When Harry Met Sally, hope you have what she had. Dat is komisch. En mocht u nog een goede film zoeken, dan kan dit een aanrader zijn. Wat is jouw aanrader eigenlijk?
Nou, mijn aanrader, dat is ik zou zeggen de oerkerstfilm, voor mij althans. It's a Wonderful Life uit 1946. Komt-ie.
Jeetje.
Ja, het is zwart.
Zo ben je helemaal niet, joh.
Nee, absoluut. Zeker. Ik heb hem in de zwart-wit versie gezien, oorspronkelijk. Hij is er ook in kleur, voor als je hem, als je dat liever hebt. Maar ik zou de zwart-wit versie aanraden. Het gaat over een man die zijn hele leven goed heeft gedaan. Als hij klein is, dan redt hij het leven van zijn broertje. En dat gaat zo voort. En hij doet allemaal goede dingen voor zijn community, als dat zo heet, in zijn dorpje. Maar op kerstavond gaat het allemaal mis. En dan wenst hij dat hij nooit levend was geweest. En dan komt er een engel en die laat hem zien hoe het leven eruit had gezien als hij nooit was geboren. En dan, nou, dan leert hij een wijze les, Paul. En ja, het is een prachtige film. Het is de enige film waar ik ooit een traan op heb moeten laten. Dus dat geef ik nu toe, omdat ik het zo'n mooi einde vind.
Nou,
dus,
het klinkt veelbelovend. Ik ga hem kijken. Het is echt
een klassieker, hè? Het is echt.
Ik ga wel een zwart-wit kijken natuurlijk, Tom. Als deze, volgens mij moet je dit echt in het origineel.
Er wordt hier ook altijd. Dit is, je ziet het af en toe wel eens in. Je hoort het wel eens voorbij komen in series. Of ook in andere films. Dat er wordt gerefereerd aan deze film. Dat deze niet weg te slaan is van televisie rond kersttijd. En dan, daar heb je weer It's a Wonderful Life. Of het staat ergens achterop. Op een scherm aan in een tv-film. Dus die hoort erbij. Als je daar in Amerika woont, Paul, ga hem zien.
Ja, meneer. Ga ik doen. Ik ga kijken of ik tijd heb. Want wij gaan nog even met het gezin. De dochters komen over uit Nederland. Gaan wij met z'n allen ook nog een paar dagen heel luxe naar Florida. Waar de zon nog altijd lekker schijnt. Dus de komende 2 weken is er dan ook geen podcast.
Nee.
En de eerstvolgende keer als wij elkaar wel spreken, dan zit ik in Iowa.
Kijk, en waarom ben jij in Iowa, Paul?
Nou ja, daar vindt 15 januari de eerste Republikeinse voorverkiezing plaats. Dus dan gaat het echt beginnen. Het vuurwerk. En ja, ik ben heel benieuwd hoe de stemming tegen die tijd zal zijn. Buiten de Amerikaanse randstad, om het maar even zo te zeggen. Dus de volgende keer als wij spreken, zit ik daar. En als u dan heel veel tandige klappen hoort, dan weet u ongeveer hoe koud het daar is.
Ja, het is er koud. Ja, goed, normaal gesproken, de mais staat er hoog. Maar dat zal, daar zijn ze in ieder geval heel erg trots op in Iowa. Maar dat zal dit jaargetijde waarschijnlijk niet zo zijn.
Dat is niet bepaald het seizoen. Nee,
goed.
Nee.
Nou, spannend vooruitzicht volgend jaar. Het gaat dan allemaal echt beginnen. De voorverkiezingen eindelijk. We hebben er veel over gehad. Iowa caucus, daar begint het mee. En Paul, jij gaat er verslag van doen. Luisteraars, bedankt. Ik wens jullie allen een fijne feestdagen, fijne kerst. Een goed oud en nieuw. We zijn er 2 weken niet. Volgend jaar zijn we er weer. Abonneer op deze podcast. Dat kan in je favoriete podcast app. Doe dat vooral. En dan horen jullie ons volgend jaar weer. Tot dan, Paul. Tot volgend jaar.
Ja, Thomas en alle luisteraars, veel dank. En mooie feestdagen en een goed en vooral gezond 2024. Tot dan.